Goedenavond, gemeente, gasten, luisteraars en kijkers thuis via radio en livestream. Hartelijk welkom in deze avonddienst waarin we Gods boodschap mogen horen. Hem eren en tot hem bidden en daarin onze Heer Jezus Christus mogen ontmoeten en elkaar. Wil u vragen om ook te denken aan de mensen die hier vanavond niet kunnen zijn vanwege omstandigheden of ziekte. De mensen die genoemd zijn in de nieuwsbrief, denk ook aan hen in uw gebeden. Aanstaande woensdag is het biddag, dan is er 's avonds een kerkdienst om 19:30. En die wordt geleid door dominee Koelewijn. En 's middags is er nog voor de kinderen een kinderdienst vanaf 17:30 tot 18:30, waarin ook wat te eten zal zijn voor de kinderen. U hoeft je niet op te geven als er hier kinderen zijn, of geef het door aan eigen kinderen of kleinkinderen. Vanavond is dominee Lohuis in ons midden. Hartelijk welkom hier weer bij ons in Oudorp. Even kijken, het thema wat u hebt gegeven sluit, als ik het zo lees, heel erg aan bij wat we vanochtend gehoord hebben. Dus ik ben benieuwd wat God tot ons te zeggen heeft door uw woord. En ik denk dat dat ook niet voor niks is, dat hetzelfde ongeveer is, dat niet toevallig is. De collecte van vanavond vindt weer plaats bij de uitgang, maar u kunt ook geven via de Gift-app of de QR-code. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 311 uit de opwekkingsbundel. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genaam. Wil u vragen deze psalm staande te zingen als dat voor u mogelijk is. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst tot eer van onze heilige en liefdevolle God en tot opbouw van ons geloof.
Zullen wij een moment hebben van stilgebed voor het aangezicht van onze God? Ook vanavond mogen wij belijden dat onze hulp is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Van hem die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. En niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen het derde couplet.
Thank you.
maar plaats. Het is fijn om u vanavond weer te ontmoeten en weer in uw midden te mogen zijn. Het is een voorrecht om samen te mogen naderen tot onze God. Dat we zijn heiligdom mogen binnenkomen, dat we als christenen, als gelovigen in de Heer Jezus, dat we voortdurend in zijn heiligdom mogen leven, maar dat we ook heel bewust ons hart en onze gedachten op hem mogen richten als we zo bij elkaar komen zoals vanavond. Dit is een dienst om hem te aanbidden. Een dienst om onze ogen af te wenden van de omstandigheden, onze ogen ook af te wenden van onszelf, om niet zo naar binnen te kijken, om niet zo met onszelf bezig te zijn, maar om naar buiten te kijken, zoals de Heere God ook Abraham meenam naar buiten, en hij liet hem de sterren aan de hemel zien. En toen sprak hij beloften uit over zijn leven. De Heere God sprak beloften uit over het leven van Abraham. En in die belofte aan Abraham gedaan, ligt ook eigenlijk het hele evangelie al vervat. Zoals in de Galatenbrief het evangelie ook het woord van de belofte wordt genoemd. En zo neemt de Heere God ons vanavond als het ware mee naar buiten, om niet op onszelf te kijken en onze onmogelijkheden en onze gevoelens en onze situatie in het leven of onze toestand, hoe we hier vanavond zitten, misschien heel positief, maar misschien voelen we ons ook helemaal niet goed vanavond, maar dat we even naar buiten kijken en naar de sterren aan de hemel kijken, naar de Heer Jezus kijken, de blinkende morgenster, dat we hem mogen zien met de ogen van ons hart en dat we een ontmoeting mogen hebben met de levende God en dat we weer iets meer mogen proeven van zijn goedheid. Proef en smaak dat de Heere goed is. We kunnen smaken dat hij goed is. En dat heeft te maken ook met dat we dan ja, iets bemerken van de Heere God in ons leven. En dat hij bij ons betrokken is. Dat hij ons ziet. Dat hij ons kent en dat hij ons lief heeft. En dat hij ons roept. Ook vanavond, hij roept ons. En we mogen opnieuw gehoor geven aan zijn roepstemmen. Dat we weer van binnen zeggen, zoals de verloren zoon zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En dat we vanavond weer tot onze vader mogen gaan, bij wie we werkelijk thuis zijn en thuiskomen. En dat we op die manier ook iets mogen ervaren van de manifeste aanwezigheid van God. God is overal aanwezig, God is overal, maar hij is niet overal manifest aanwezig. Maar in zo'n dienst als het vanavond mogen we wel zijn aanwezigheid ook echt bemerken met elkaar. We willen met elkaar zingen opwekking 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam die u ons noemt door sterren, zon en maan.
Thank you.
Zullen wij tot de Heere bidden. Vader in de hemel, liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat wij als uw kinderen, als begenadigden, als mensen die het voorrecht hebben om u, de levende God, de schepper van hemel en aarde, degene die was en is en komen zal, dat we u mogen kennen. Heer, dat we als zodanig hier samen mogen zijn. We danken u dat we, Heer, uw heerlijkheid mogen aanschouwen waar we net van hebben gezongen. Als we zo ook het voorjaar weer meemaken, als we zien dat alles weer groeit en bloeit en het licht weer langer schijnt, dan spreekt de schepping van uw glorie. We danken u dat we dat mogen zien en dat we ook u in uw glorie mogen zien door uw woord. En daar bidden we om dat u ons ook vanavond wilt aanspreken, dat het evangelie ons vanavond ook mag vrijmaken, dat het ons mag bemoedigen en aanspreken. En dat we, Heer, ja, wat u heeft gezegd, Heer Jezus, indien de Zoon u heeft vrijgemaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Dat we dat vanavond ook mogen kennen. Wilt u kracht geven voor mij om te spreken? Wilt u in ieder van ons ook oren geven om te horen? Dat we zullen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. We danken u dat u ons kent in onze toestand, in onze situatie. Dat u een antwoord heeft op onze nood. We bidden u dat u vanavond ook op die manier in ons midden aanwezig wilt zijn. Zo dragen we elkaar ook aan u op. Hier ook degenen die ziek zijn, degenen die, ja, die het moeilijk hebben, diegenen die psychisch lijden, degenen die zich eenzaam voelen, degenen die worstelen met zonde of met zichzelf op de een of andere manier, degenen die lijden onder conflict of onder vervreemding van anderen. Heer, u weet precies wat er aan de hand is, maar we danken u dat u goed bent. U bent goed en u bent genadig en u bent zo royaal. U doet ons niet naar onze zonden. En u vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dank u wel dat we aan uw tafel mogen zitten vanavond. Dat we welkom zijn bij u. Dat u een goede gastheer bent die ons nodigt. Als vermoeide reizigers, dat we verkwikt mogen worden in uw huis. En wilt u zo deze avond zegenen, Heren, dat we blijdschap in u zullen kennen. Dat we de vreugde in u mogen kennen vanavond. Tot lof en eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Gods woord. Filippenzen 3, vers 1 tot met 11. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, schrijft Paulus. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen nog één lied voor de prediking. En dat lied zegt, hier in uw heiligdom, als ik het goed heb, dicht bij de troon. 245 uit opwekking. Zullen we dat samen zingen? We willen vanavond nadenken met elkaar over het thema de zegen van het niets meer bezitten. De zegen van het niets meer bezitten. De Heer Jezus heeft gezegd dat als we niet afstand doen van alles dat wij hebben, dan kunnen we zijn discipelen niet zijn. Dat we afstand doen van alles dat wij hebben. Niet letterlijk. Niet dat we letterlijk afstand doen van alles, want we hebben natuurlijk veel. We hebben van alles in het materiële, we hebben van alles in het immateriële. Maar wel dat we er innerlijk afstand van doen. Dat we niet ons krampachtig vasthouden aan alles wat we hebben, maar dat we daar afstand van genomen hebben. Corrie ten Boom zei, we moeten de dingen van dit leven niet zo vasthouden, zo van dit is wat ik heb en dit is mijn bezit en dit is mijn eigendom en in mijn bezittingen vind ik mijn identiteit. Maar we moeten de dingen van dit leven, alles wat we hebben in dit leven, in elk opzicht moeten we in een open hand houden. Niet zo, maar zo. De dingen in een open hand houden. En dat is wat ik bedoel met dat we niks meer bezitten. Paulus zegt ergens in zijn brieven ook dat wij als christenen, als gelovigen in de Heer Jezus, mensen zijn die alles hebben en toch ook ergens niks hebben. Dus we hebben veel, we hebben van alles. U en ik zouden duizenden dingen kunnen noemen die we hebben. Maar omdat we Christus hebben leren kennen, zeggen we ook van, ja, ik heb eigenlijk niks. Ik ben ook alles verloren. Ik heb ook afstand genomen van alles dat ik heb. En mijn leven wordt niet bepaald door al die dingen die ik heb. Dus alles bezittende, toch niks bezittende. Daar willen we proberen een beetje grip op te krijgen vanavond. Want ik geloof dat deze boodschap ons vrij maakt. Hoe meer we hebben, hoe meer we ons vastklampen aan alles wat we hebben, hoe meer we begeren, hoe meer we willen hebben. En de mens die begeert dingen met een vurige en een innerlijke passie. De mens wil van nature altijd hebben, hebben, hebben. We begeren dingen. Diep van binnen, want we denken dat we in die dingen onze geluk kunnen vinden. Maar dat anders wordt. Hoe meer we begeren, hoe meer we willen hebben. En hoe meer we hebben, hoe onzekerder we zijn. En hoe meer bang we zijn om die dingen ook te verliezen. Terwijl als we ze ergens innerlijk allemaal al verloren zijn, als we inderdaad afstand hebben genomen van alles wat we hebben, dan worden we veel vrijer. Veel vrijer van angst om dingen te verliezen. Want in zekere zin zijn we ze al verloren. En we hebben Christus gewonnen. We hebben Hem leren kennen. Hij is onze zekerheid. Hij is onze bron van vreugde. Hij is de grond waar wij op staan. Daar wil ik met u over nadenken. Aan de hand van deze woorden van de apostel Paulus. Het is eigenlijk een beschrijving van wat er innerlijk is veranderd bij Paulus toen hij Christus heeft leren kennen. Dus de vraag waar we vanavond over nadenken is dit. Misschien even in de ik-vorm. Wat heb ik? En waar vertrouw ik op? Ten diepste. Wat heb ik? Waar vertrouw ik op? Je zou het ook anders kunnen zeggen. Wat heb ik en waar verlang ik naar? Waar verlang ik naar? Waar wil ik meer van hebben in mijn leven? En om vanuit de bespreking van die vraag te komen tot de zegen van het niets bezitten. Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk kan maken vanavond. De zegen van het niets meer bezitten. Want dat is een heel gezegend leven. Dat is het mooiste wat er is. Dat is het meest vredige, het rustigste, het meest... Ja, weet je, de tekst van vanavond begint met verheug je, verblijd je in de Heer. Dat is een geweldig woord om dat weer te horen. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. En ik ben ervan overtuigd dat als we dit woord van apostel Paulus vanavond, als we dat een beetje begrijpen, als dat wat tot ons doordringt, als we die roepstem horen, de roepstem van de Heer daardoorheen horen, dat we inderdaad, zoals we hier vanavond zitten, wat onze toestand in het leven ook is, dat wij vanavond met elkaar ons kunnen verblijden in de Heere. Niet vooral in de dingen die we hebben. Niet vooral in allerlei andere zaken. Niet dat we ons vooral verblijden in een succesvol en gelukkig en lang en gezond leven. Want dat is niet altijd zo. Maar dat we kunnen komen tot deze waarheid. Tot dit wat Paulus hier zegt. Dat we ons echt kunnen verblijden in de Heere. Dat we vanavond, zoals wij zijn, zoals we hier zitten vanavond in deze kerkzaal, dat we hier vandaan gaan en dat we diep van binnen zeggen, het is goed zoals het is. Ik kan tevreden zijn. Ik heb rust gevonden voor mijn ziel. Ik ben blij. Ik ben vrij. Er is een grote last van mij afgevallen. Ik verblijd mij in de Heere. En dan ben je een gezegend mens. Dat is de grootste rijkdom die er is. Dus met het afstand doen van alles wat je hebt, met het bezitloos worden, om het zo maar even te zeggen, vind je de grootste rijkdom die er is. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Dat is de waarheid van de Heer Jezus. Afstand doen van alles wat je hebt en de rijkste man, de rijkste vrouw van de wereld worden. Daar gaat het vanavond over. Het heeft ook te maken met A.W. Tozer, A.W. Tozer heeft boekjes geschreven, ik vind het zo fijn om hem te lezen. Ik ben hem weer aan het lezen. En daarom spreek ik ook weer vanavond hierover. Maar hij heeft ook geschreven in een van zijn boekjes dat er is een heiligdom in het hart van de mens. Er is in uw en mijn hart een heiligdom waar alleen de Heere God waardig is om binnen te treden. Alleen Hij is het waard om daar te zijn. In de diepste kern van ons hart, ons innerlijk, Alleen Hij is het waard om echt aanbeden te worden. En als we andere dingen toelaten in het heiligdom van ons hart, als we dingen daar toelaten, als we iets anders dan de Heere God daar toelaten, of als we onszelf daar aanbidden, of als we iemand anders daar aanbidden, of als we vooral leven voor geld of voor genot of voor carrière of voor aanzien of wat dan ook, weet je, als iets anders het heiligdom van ons hart binnenkomt, dat is de oorzaak van heel veel geestelijke ellende bij de mensen. Eigenlijk is het grote probleem van de mensheid afgoderij. Het menselijk hart is een afgodenfabriek geworden, want wij laten van alles daarin toe, want we zijn op zoek naar rust en vrede en blijdschap. Daar zijn we naartoe op zoek. En we denken dat we dat kunnen vinden in die dingen, maar dan hoop ik vanavond dat we ons daarvan bewust worden en dat wij met elkaar, zoals we hier vanavond zitten, dat we zo ver komen dat we zeggen, Heere, ik wil echt afstand doen van die dingen. Ik wil niet meer dat er iets anders in het heiligdom van mijn hart is dan U alleen. Geen afgoden meer. Geen andere goden meer. Alleen maar U, Heere God, Heere Jezus. Hoor Israël, de Heere is één. Er is er maar één. Er is er maar één die echt aanbeden kan worden. Er is er maar één bij wie je echt je hart helemaal kwijt kunt. Zonder schroom, zonder reserve. Zonder dat het verkeerd is om je hele hart aan Hem te geven. Dat is de Heere God. Als je je hart geeft aan andere dingen, dan ben je verkeerd bezig. En dat voel je, dat weet je, dat geeft geen rust. Maar als we ons hart echt aan Hem geven, dan komen we thuis. Dan komen we als mens tot onze bestemming. Er is er maar één. En dat maakt ons een man, een vrouw uit één stuk. En dat is heiligheid. Dat is wat heiligheid inhoudt. Maar we willen daarover spreken aan de hand van het leven van de apostel Paulus. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Paulus die had een tijd gehad dat hij heel veel had. Hij noemt dat ook reden om op het vlees te vertrouwen. Hij zegt, als een ander denkt reden te hebben om op het vlees te vertrouwen, ik ook, ik nog meer. En dan noemt hij al zijn dingen op waar hij vroeger op bouwde, die hij in het heiligdom van zijn hart had binnengelaten. Er waren anderen die dus een soort vals evangelie brachten, want die zeiden van ja, het is Jezus, maar daarnaast ook de besnijdenis. Het is Jezus, maar daarnaast ook je vroomheid. Het is Jezus en daarnaast ook je gehoorzaamheid of je gerechtigheid. Het is Jezus en daarnaast ook de doop of wat dan ook. Maar Paulus die bestrijdt dat. En dan zegt hij, ja, ze voegen eigenlijk toe. En ze voegen toe dingen die je dan hebt en waar je dan op kunt bouwen en waar je van kunt verwachten. Dingen die je zelf kunt bijdragen. Maar dan zegt Paulus van, ja, ik zou ook echt kunnen vertrouwen op het vlees. En dan noemt hij de dingen die hij had gehad. Besneden op de achtste dag. Paulus was een echte Jood. En zoals de goede Jood betaamt, hij was als jongetje van acht dagen oud besneden. Het ging over de besnijdenis. Hij voegde de besnijdenis toe aan de voorwaarden om behouden te kunnen worden. Maar Paulus zegt, ja, ik ben ook besneden op de achtste dag. En hij zegt, zij roemen erin dat ze nakomelingen van Israël zijn. Ze roemen in hun Jood zijn. Maar dan zegt hij, ja, dat zou ik ook kunnen. Ik zou ook kunnen roemen in mijn Jood zijn. Ik ben een echte uit het geslacht van Israël, uit de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Paulus had zijn goede afkomst. Hij hoorde bij het volk Israël. En zo kunnen wij ook zoiets hebben van, ja, ik kom wel uit een goede afkomst. Je hebt je achtergrond. Je hebt je familie en je familienaam. Je hebt je familiegeschiedenis. Je komt wel uit een goede omgeving. Je vindt wel dat je uit een bijzondere omgeving komt. Jij hoort wel bij de betere klasse van de samenleving. Je komt uit een goed milieu. Of je komt uit een goed kerkelijk milieu. Misschien denk je wel van jezelf, ik kom uit een goede kerk. Ik kom uit een goede richting. Ik kom uit de goede geloofsbeleving. Dat is wat Paulus had gehad en waar hij vroeger op vertrouwde. Maar later zegt hij daarvan, ik beschouw het als schade. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar zo kunnen wij ons identificeren met Paulus, met Saulus. Die dit als het ware als een soort, ja, als een soort grond onder zijn voeten, vermeende grond onder zijn voeten had gehad. Hij zegt ook van zichzelf, wat de wet betreft, een farizeer. Hij was ook echt strikt. Hij kwam uit de orthodoxie. Hij was een strikte farizeer. Je zou kunnen zeggen, Paulus was bijbelgetrouw. Hij was recht in de leer. Hij was ook nog goed onderwezen aan de voeten van Gamaliel. En zo kunnen wij mensen zijn die zeggen, ja, ik ben orthodox. Of ik ben zeer goed onderwezen in de leer. Of ik onderschrijf de juiste belijdenissen. Of ik hoor bij de juiste kerk. Paulus had zijn geloofsidentiteit, zijn kerkelijke identiteit, zou je kunnen zeggen. En dat kunnen wij ook hebben. En dan zegt hij, vroeger roemde ik daarin. Vroeger beschouwde ik dat als winst. Maar nu ik Christus heb leren kennen, beschouw ik het als schade. En zelfs als vuiligheid. Dat woord gebruikt hij ook. Dat is nogal wat. Wat hebben wij? Waar bouwen wij op? In het christendom bestaat soms kerkisme. Dat mensen zoiets hebben, als je maar in de goede kerk zit, dan zit het wel goed. Sommige mensen vertrouwen op hun kerkgang. Of op hun christelijke cultuur, of op hun christelijke orthodoxie. Maar weet je, ik heb dat vanmorgen ook gezegd in Katwijk. Ik ben vandaag in twee plaatsen aan de zee. Katwijk en Oudorp. En het is een genot om ook vanavond hier te zijn. Maar vanmorgen heb ik ook gezegd, van we kunnen onze orthodoxie hebben. We kunnen als het ware een altaar bouwen van, kijk, dit is de juiste manier van Bijbeluitleg. Dit is de rechte leer. Wij zijn gemeente zoals het hoort. Wij zijn christenen zoals het hoort. En dan kunnen we een prachtig altaar opbouwen. Maar als er geen vuur op dat altaar brandt, als God niet met vuur uit de hemel antwoordt, dan heeft het allemaal niks te betekenen. Het gaat om de Heere zelf en om wat hij doet door zijn geest in ons hart en leven. Het gaat om het werk van zijn genade, dat is dat vuur, waardoor het vuur brandt. En dat is het enige wat telt. We kunnen niet bouwen op onze godsdienstigheid. En Paulus die had ook zijn, weet je, hij was ook een harde werker. Hij zegt, wat ijver betreft was ik een vervolger van de gemeente. Paulus was toegewijd. Hij was als gelovige Jood, misschien zou je kunnen zeggen als orthodoxe Jood, was hij zeer hard aan het werk. Hij meende vanuit zijn geloof dat hij de Joden die in Jezus geloofden, die zeiden dat Jezus de Messias is, dat hij die moest vervolgen. Maar daaruit kunnen we leren dat Paulus was een man die dingen voor elkaar kreeg. Paulus was natuurlijk een leidersfiguur. We komen hem als eerste tegen bij de steniging van Stefanus. En daar staat er dat jonge mannen hun mantels aflegden aan de voeten van een andere jonge man genaamd Saulus. Dat wil zeggen dat Saulus door het Sanhedrin gevraagd was om hier een rol in te spelen. Hij was toen nog een jonge man, maar hij werd al gezien vanwege zijn capaciteiten, vanwege zijn sterke persoonlijkheid. Hij was een leidersfiguur. En weet je, Saulus, trouwens, Saulus en Paulus is dezelfde. We moeten niet denken dat hij voor zijn bekering Saulus heet en na zijn bekering Paulus. Dat is niet juist. Saulus is zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Griekse naam. En ook nadat hij Christus heeft leren kennen, gebruikt hij zowel Saulus als Paulus voor zichzelf. Maar deze Saulus, deze Paulus was iemand die dingen voor elkaar kon krijgen. En zo kunnen wij hier vanavond zitten en denken, wat hebben we en waar vertrouwen we op? Nou weet je, ik ben wel iemand die carrière heeft gemaakt. Ik heb een hoop geld verdiend. Ik heb dit allemaal gedaan in het leven. Ik heb ook leiding gegeven, ik heb mensen mee kunnen krijgen, ik heb invloed gehad, ik heb invloed uitgeoefend. Of vul het maar in voor jezelf. Ook wij kunnen ten diepste vertrouwen op wat we allemaal hebben opgebouwd in dit leven. En daar onze zekerheid in vinden. Ik heb wel mijn vermogen verzameld. Ik heb mijn schaapjes op het droge. Ik heb genoeg om van te leven. Ik heb mijn pensioen, ik heb mijn beleggingen, ik heb mijn onroerend goed. Ik ben mooi bezig geweest, ik ben mooi bezig om steeds meer op te bouwen. Wat hebben wij? En waar vertrouwen wij op? Paulus kreeg veel voor elkaar en hij zei, in die fase van zijn leven zei hij, ik beschouw het als winst. Maar toen hij Christus heeft leren kennen, zei hij daarvan, ik beschouw het nu als schade. Waarom? Dat zal ik zo meteen uitleggen. Wat hebben wij? En als laatste, Paulus had ook nog zijn gerechtigheid. Hij zegt, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Dat is echt een hele opvallende uitspraak. Dat is nogal wat, maar hij spreekt hier over zijn leven als fariseer. En hij zegt van zichzelf, weet je, hij meende toen echt. Dat zegt hij niet meer nadat hij Christus heeft leren kennen, maar als fariseer zei hij van zichzelf, ik ben onberispelijk in het gehoorzamen van de wet. Met andere woorden, Paulus had zijn gerechtigheid. Hij zei van zichzelf, kijk, dit is de wet van God. En eigenlijk het fariseïsme is eigenlijk, je kunt het eigenlijk samenvatten met het idee dat in het fariseïsme de wet van God hanteerbaar werd gemaakt. Zo van, nou kijk, de wet van God zegt, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen en je moet zo doen. Je kunt er een checklist van maken en je kunt je houden aan al die dingen. Daar kan je je allemaal aan houden. En dan ben je rechtvaardig. Dus hij kon alles afvinken. In zijn eigen gedachten vinkte hij alles af. Die dingen doe ik wel en die dingen doe ik niet. Hij zegt notabene van zichzelf, naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Hij vond zichzelf onberispelijk. Dat doet denken aan de gelijkenis van Jezus als hij het heeft over twee mensen die de tempel binnengaan. En de een was een fariseer en die stond voor God en die zei, dank u God dat ik niet ben zoals die man daar. Want ik doe dit en ik doe dat. En ik houd mij aan uw wet. Een fariseer die staat voor het aangezicht van God en zichzelf rechtvaardig vindt en neerkijkt op anderen die bepaalde dingen hebben gedaan, die onrechtvaardig zijn. En dan zeg je, ik ben de rechtvaardige en hij is de onrechtvaardige. Maar Jezus zei over die tollenaar, die het zichzelf inderdaad onrechtvaardig vond en die zichzelf op de borst sloeg en niet eens durfde op te kijken naar God en hij stond niet, maar hij lag geknield voor Gods aangezicht. En hij bad, o God, wees mij zondaar genade, zegt Jezus, deze man ging gerechtvaardigd naar huis. En niet de man die stond en roemde in zijn eigen gerechtigheid. Maar zo was Paulus wel, voordat hij Christus leerde kennen. Hij had zijn gerechtigheid. En daar bouwde hij op. Hij dacht, er zit wel goed tussen God en mij, want ik houd mij aan de wet. En zo kunnen wij ook denken. Ik denk dat in het christendom, of in kerkelijk Nederland, om het zo maar even te zeggen, weet je, het is, en überhaupt denk ik voor heel veel mensen, ook mensen die niet zo met geloof bezig zijn, heel veel mensen vinden zichzelf rechtvaardig. Heel veel mensen die vinden van zichzelf, ach, zo, ik ben niet zo slecht als die ander. De ergste zonde vermijd ik. Ja, ik doe wel eens wat fout, maar nou ja, kijk, wat hij heeft gedaan, wat zij heeft gedaan, dat doe ik allemaal niet. En zo hebben we dan onze rechtvaardigheid. Maar wat kan een mens zichzelf voor de gek houden? Hoe is het mogelijk dat wij onszelf niet kennen zoals we werkelijk zijn? Saulus kende zichzelf helemaal niet. Er was geen echte zelfkennis bij deze man. Als hij spreekt over zijn eigen gerechtigheid. En waarom zegt hij later, wat ik toen als winst beschouwde, beschouw ik nu als schade. Waarom zegt hij dat? Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat hij namelijk op die dingen vertrouwde. Hij vertrouwde op zijn afkomst. Hij vertrouwde op zijn godsdienstigheid en zijn orthodoxie. Hij vertrouwde op zijn ijver en al zijn verdiensten, wat hij allemaal bereikte in het leven en de carrière die hij maakte. En hij vertrouwde op zijn gerechtigheid. Maar hij zegt nu, ik ging daarop staan en ik dacht dat ik vaste grond onder de voeten had. Maar nu besef ik dat het drijfzand was en dat ik wegzakte in grote ellende en geestelijke duisternis. Want het kon mij totaal niet houden. Als je ergens op gaat vertrouwen om je te houden, om je stevigheid, om je vastigheid te geven, maar het geeft je helemaal geen vaste grond onder de voeten, dan is dat tot schade voor je. Dan is dat tot schade. En zo spreekt Paulus nu over zijn vroegere leven. En dat kunnen we ook zien in zijn leven, want hij meende dus rechtvaardig te zijn. Hij meende zelfs onberispelijk te zijn. Hij meende een man te zijn die op weg was naar de top. Hij meende dat het steeds beter met hem ging. Hij werd steeds meer gezien. Hij kreeg steeds meer invloed, steeds meer aandacht, steeds meer bekendheid. Maar onderwijl was hij bezig om de levens van mensen kapot te maken. Als succesvolle fariseer was deze man bezig om onschuldigen in de gevangenis te werpen en zelfs dat onschuldig bloed vergoten werd vanwege wat hij aan het doen was. Maar hij vond zichzelf helemaal geweldig. Dat is de man voordat hij tot bekering kwam. Hij had heel veel. Hij had heel veel. Maar alles wat hij had, was hem tot schade. En zo kan het ook gaan in ons leven. Dat we van alles verzamelen en van alles bereiken en van alles doen. En onszelf geweldig vinden. En net als Saulus een trotse man, een trotse vrouw zijn. Maar onderwijl lijden we grote schade, terwijl we het zelf niet eens doorhebben. En richten we waarschijnlijk ook grote schade aan in het leven van anderen. En dat is Saulus, voordat hij Christus leren kennen. Maar dan verandert alles. Prijs de Heer. En dan zegt hij daarna, maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Wat is er gebeurd in het leven van deze man? De trotse Saulus was op weg naar Damascus. Hij had een brief gekregen van het Sanhedrin. Saulus, we kunnen ons geen beter persoon voorstellen dan jij. Om deze taak uit te voeren. Ga naar Damascus. Ook daar zijn Joden die zeggen dat Jezus de Messias is. Ga daar naartoe en zet deze mensen in de gevangenis. En hij dacht, het gaat steeds beter. Ze zien mij steeds meer. Niemand meer geschikt voor deze taak dan jij, Saulus. En als zodanig, als een man die van alles had. De man op weg naar de top zat in zijn wagen op weg naar Damascus. En toen was daar die ontmoeting. Een licht omscheen hem vanuit de hemel. Hij wist onmiddellijk dat het de Heere was. En toen stelde hij die vraag. Wie bent u, Heere? Hij zei onmiddellijk Heere, weet je wel. Wie bent u, Heere? En toen zei de Heere tegen hem. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En dat was de schrik van zijn leven. En hij besefte, hij was de man op weg naar de top, maar hij had een ontmoeting met de man die was afgedaald. De man die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen. De man die als mens zijnde niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. De man die geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. De man die door velen vervolgd werd. De man die uiteindelijk zo is verworpen dat hij is gekruisigd. Er staat in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf vernederd tot de dood aan het kruis. Paulus had een ontmoeting met Jezus die alles is verloren. Hij had zoveel en Jezus was alles kwijtgeraakt. En de ontmoeting met een man die alles was kwijtgeraakt, heeft het leven van Saulus volkomen op zijn kop gezet. En dat is wat er moet gebeuren ook in ons leven. Als we een ontmoeting hebben met de Heer Jezus, dan gaan we alles anders zien. Dan gaan ook wij zeggen, wat ik beschouwde als winst, dat beschouw ik nu als schade, want ik vertrouwde op die dingen. Ik roemde in die dingen. Ik dacht dat ik daar vaste grond in kon vinden, maar het heeft me schade gebracht. Het heeft me van God weggehouden. Mijn eigen dingen hebben mij van God weggehouden. En toen Saulus Jezus leerde kennen, toen hij die ontmoeting met de opgestane Heer had, toen hij met de ogen van zijn hart keek naar Christus die voor hem ook aan het kruis is gestorven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, toen wierp Paulus alles van zich af. Hij wierp bijvoorbeeld zijn eigen rechtvaardigheid van zich af. Hij zei daarna niet meer, ik ben rechtvaardig naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Hij wierp zijn eigen rechtvaardigheid volkomen van zich af. En hij zag Jezus en hij besefte op dat moment, Heer Jezus, u bent niet de zondaar die daar zou moeten hangen, maar ik ben de zondaar die daar zou moeten hangen. Hij besefte op dat moment dat Jezus alleen de rechtvaardige is en dat hij zelf volkomen niet rechtvaardig was. En dus verloor hij zijn eigen gerechtigheid op dat moment. En daarom zegt hij ook daarna, in hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus Jezus is, namelijk rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat is wat ik bedoel met de zegen van het niks bezitten, dat we vanavond hier bij elkaar zitten en dat we diep in ons hart zeggen, ik heb geen eigen gerechtigheid. Ik heb niet heiligheid in mezelf. Ik voldoe niet aan Gods wet. Ik kan niet bouwen op mijn eigen goedheid. Ik kan niet bouwen op mijn eigen werken. Ik werp die van mij af als bron van geluk, als bron van mijn relatie met God. Ik kan niet een relatie met God hebben op basis van mijn eigen rechtvaardigheid. Ik heb geen gerechtigheid in mezelf, helemaal niet. Maar je ontvangt dan de gerechtigheid van Christus. De rechtvaardigheid die uit God is. De zegen van het niets bezitten. Je verliest je eigen gerechtigheid. Je krijgt de rechtvaardigheid van God. Paulus wierp zijn trots van zich af. Hij was een trotse man. Die het gemaakt had. Die gezien werd. Die carrière had gemaakt. Weet je, dat hele menselijke waardesysteem is soms zo verrot. Werkelijk waar. Menselijke waardesystemen zijn vaak zo de omgekeerde wereld. De mensen die wij celebrities noemen. De mensen die wij vieren. Als de mensen die het gemaakt hebben, zijn soms de meest verschrikkelijke, egocentrische mensen die er maar zijn. Dat is het menselijke waardesysteem. En daar kwam Paulus achter. Hij dacht, mens, wat ben ik een egocentrische, trotse man geweest. Wat ben ik een walgelijke vent geweest. Ik ben over lijken gegaan. Ik heb onschuldig bloed vergoten. Ik ben op weg naar Damascus om daar onschuldige mensen in de gevangenis te zetten. Om daar mannen van hun vrouw weg te rukken en van hun kinderen weg te rukken. Zodat die vrouw zonder hun man verder moet, die kinderen zonder hun vader. Waar ben ik mee bezig? Hij kwam tot zondebesef. Hij leerde zichzelf kennen, zoals hij werkelijk was. Hij wierp zijn trots van zich af. En de trotse Paulus deed mensen kwaad. Maar de gebroken Paulus, de verbroken Paulus, de Paulus die besefte, wee mij, ik ga ten onder. Ik ben een man, onrein van lippen, onrein van gedachten, onrein van verlangens. Die man werd een man van liefde. De man die niet meer zijn eigen roem had, maar die er afstand van nam, werd een man van liefde. En zo gaat het ook in ons leven. En hij wierp zijn carrière-drang van zich af. Hij wierp zijn eigen gerichte motieven van zich af. Hij wierp zijn roemen in alles wat hij had van zich af. Hij nam afstand van zijn positie in het Jodendom. Innerlijk nam hij afstand van al die rijkdom, al dat aanzien. En hij zegt, toen ik Christus ontmoette, ik beschouw het als vuiligheid. Innerlijk verloor hij alles. En toen hij later daadwerkelijk uit de synagoge werd geworpen, zijn positie in het Jodendom helemaal verloor, een vervolgde apostel werd, die jarenlang in de gevangenis heeft gezeten, en toen hij uiteindelijk de doodstraf kreeg, en hij is onthoofd in Rome, hij werd een leidende apostel. Hij begon steeds meer in de praktijk van het dagelijks leven ook daadwerkelijk een heleboel te verliezen, maar dat deed hem niet zoveel pijn meer. Want hij had innerlijk al lang afstand genomen van al die dingen. En dat is de zegen van het niks meer bezitten. Dat je zegt, de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Dat gaat alles zo gigantisch te boven. Het is helemaal geen offer om alles op te geven. Het is helemaal geen offer om afstand te doen van dat wat mij zoveel schade heeft berokkend. Wat is het nou voor offer om weg te lopen van dat wat drijfzand voor je is? Dat is toch geen offer eigenlijk ten diepste? Wat maakt het uit als ik die dingen niet meer heb? Ik hoef niet een sprookjesachtig, succesvol, lang en gelukkig leven te hebben. Het hoeft niet allemaal te gaan zoals ik denk dat het moet gaan. Wat mag ik vrij worden van al die ambities die mij het leven zo zwaar maken? Wat mag ik vrij worden van al die verlangens die mij eigenlijk zo beschadigen? Wat mag ik vrij worden van die verborgen liefdes in mijn hart, die zoveel schade aan mijn eigen ziel berokkenen. Wat een zegen om daar vrij van te worden. Dat is toch helemaal geen offer om daar afstand van te nemen. Want voor dat alles komt iemand anders in de plaats, die oneindig veel groter en heerlijker is dan al die dingen die ik in het heiligdom van mijn hart heb toegelaten. En dat is Jezus Christus. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. Hij zegt het de hele tijd, verblijd u in de Heere. Wij die God in de geest dienen, in Christus Jezus roemen. Wat wil dat zeggen? Je roem, dat is waar je gelukkig mee prijst, waar je in verblijdt. Wat is onze roem vanavond? Wat is uw roem? Wat is mijn roem? Het is goed om erover na te denken. Waar roem ik in? Paulus zegt na zijn bekering, roemen in Christus Jezus. Hij zegt, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, opdat ik Christus mag winnen, in hem gevonden word, opdat ik hem mag kennen. In bijna elk vers noemt Paulus de Heer Jezus. Ik moet hierbij denken aan graaf Zinzendorf. Graaf Ludwig van Zinzendorf was de leider van de Herrnhutterbeweging in de 18e eeuw. Was een opwekkingsbeweging. Hij was van adellijke afkomst. Hij was schatrijk toen hij geboren werd. In termen van onze tijd multimiljonair. Hij bezat kastelen en landgoederen van alles en nog wat als graaf. Maar weet je, deze man leerde Christus kennen. En hij zei later, ik heb maar één passie. En dat is Jezus Christus. Niet de bediening, niet het zendingswerk, niet de gemeenschap die groeide op een van zijn kastelen en landgoederen, de Herrnhutterbeweging. Niet de Herrnhutterbeweging was zijn passie. Niet dat er honderden zendelingen de hele wereld over gingen. En heel velen hebben bereikt met het evangelie. Maar hij zegt maar één passie. En dat is Jezus Christus. Wat ons kan redden als kerk in Nederland is niet nieuwe programma's en nieuwe bedieningen en nieuwe dingen die we gaan doen. Weet je, er is zoveel activisme in christelijk Nederland. Het enige wat ons kan redden is dat er steeds meer christenen zullen zijn die met Zinzendorf en die met Paulus zeggen, ik heb maar één passie en dat is Jezus Christus. En dat is het vuur op het altaar waar ik het over had. Vuur op het altaar, vuur in ons hart. Namelijk liefde voor de Heer Jezus. En dat we zeggen, Heer, ik wil u alleen. En Zinzendorf heeft niet letterlijk afstand genomen van zijn miljoenen. Het is niet zo dat hij arm is geworden. En ik pleit vanavond natuurlijk niet voor financiële armoede. En dat we ons geld allemaal weg moeten doen of zo, daar gaat het niet om. Maar innerlijk. Innerlijk. Het gaat om ons hart. En het is zo mooi om door het getuigenis van Paulus, van hoe hij tot bekering is gekomen, is het zo mooi om daarover na te denken en dan ook naar aanleiding daarvan over ons eigen leven na te denken. Als we afstand doen van alles wat we hebben, dan zullen we vrij zijn. Als we geen afstand doen van wat we hebben, dan zullen we gebondenheid ervaren. Als we afstand doen van alles wat we hebben, zullen we kracht ervaren. Om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding, gemeenschap met zijn lijden, gelijkvormig worden aan zijn dood, om te komen tot de opstanding van de doden. In deze overgave aan Christus is kracht. De gemeente van Jezus Christus is bedoeld als een gemeenschap van mensen die de kracht van Christus hebben leren kennen. Dat is alleen maar door dit woord gehoor daaraan te geven. In de derde plaats, als we afstand doen van alles wat we hebben, zoals ik al zei, zullen we liefdevolle mensen zijn. Maar als we ons blijven vastklampen aan alles wat we hebben, en als we zo inhalig in het leven blijven staan, als we afgoden blijven dienen, als we onszelf blijven dienen in dit leven, zullen we geen echte liefde kennen. Maar we zijn geroepen als volgelingen van Jezus die alles voor ons heeft gegeven, tot in de dood voor ons is gegaan, om ook ons leven voor hem neer te leggen en te sterven en ons kruis te dragen en achter hem aan te gaan. En als we dat doen, dan zullen we mannen en vrouwen van liefde zijn. Dat zal zijn uitwerking hebben in onze relaties en in de gemeente en in de omgeving waar we wonen. In de vierde plaats, wat ik al zei, als we heel veel hebben, dan zullen we angstig zijn. Bang om van alles te verliezen. We zijn toch allemaal bang om onze gezondheid te verliezen. We zijn toch bang om ons geld te verliezen. Onze dierbaren, je vrouw, je man, je zoon, je dochter, je vader, je moeder. Tuurlijk. En dat mag ook. We mogen ook bang zijn om dingen te verliezen, maar toch is het anders. Als je Christus hebt leren kennen, dan rouw je wel, maar niet als mensen die geen hoop hebben. Je zaligheid is niet afhankelijk van je levenspartner, of je kinderen, of je wel of niet kinderen hebt, of je ouders, of vrienden. Je bent minder bang. Je kunt het leven beter aan. Je kunt beter relativeren, je kunt het beter aan. Als je Christus kent, dan is Hij de rots van je behoud. En niet je dierbaren. Niet je dierbaren zijn de bron van je geluk ten diepste. Maar Christus. Dan kan je het weduwnaar zijn ook beter aan. door Christus. Want hij geeft hoop over de dood heen. En zo zien we hoe ons leven verandert. Kijk, als we zeggen, ik heb mijn eigen gerechtigheid, dan zullen we ook niet zo snel onze zonde toegeven. En dat reinigt ons niet. Als we zeggen, ik ben rechtvaardig, ja, dan doen we een keer wat fout. Hè. We vallen een keer uit, we zijn heel boos. Dat zijn we soms venijnig. Ben je ineens heel, heel narrig naar deze of gene. En dan zeg je, ah, oké, iedereen maakt wel eens fout. En je veegt het onder het vloerkleed. Dan heb je je gerechtigheid, maar dat reinigt niet. Maar als je met Paulus zegt, ik heb geen rechtvaardigheid, dan zul je, als je zoiets doet, als je een keertje uitvalt, je wordt boos, dan zul je gewoon de nederigheid hebben om te zeggen, het spijt me, dat was niet goed. Wil je me vergeven? Ik heb me laten gaan. Ik was gewoon niet lief. Ik heb geen gerechtigheid. Wil je me vergeven? En dat reinigt. Er is reinigende kracht in het hebben van niet meer je eigen gerechtigheid. Dat klinkt raar, hè? Maar het lijkt wel paradoxaal, maar is het ook. Je bent gerechtvaardigd door Christus, bij God in Christus. En dan kan je ook gewoon aan het licht brengen je zonde. Dan kan je ook eerlijk en open zijn over je overtredingen en je falen. Dan durf je dat ook, want je hebt in Christus gerechtigheid ontvangen. Het heeft reinigende kracht. Nou, ik wil afsluiten met een beeld. Ik heb dat denk ik wel eens eerder vanaf deze plek gebruikt, maar het sluit helemaal aan bij deze prediking. En dan hoop ik dat we vanavond ook echt gehoor zullen geven aan het woord van God. Maar ik vind dat zo'n mooi beeld. Het is uit de film over het leven van de apostel Paulus. Die film heet Paul the Apostle. En ik heb hem al 3 keer gezien en tot 3 keer toe heb ik zitten huilen bij die film. Op het einde van die film zien we de apostel Paulus gevangen in Rome. Kort voordat hij inderdaad onthoofd wordt. En dan is er een Romeinse officier die verantwoordelijk is voor de gevangenschap van Paulus. En die raakt geïnteresseerd in Paulus en in zijn geloof. En dan ontwikkelt het zich zo dat hij gesprekken heeft met Paulus. En dan is er op het einde een conversatie tussen Paulus en die officier, wat ik zo indrukwekkend vind. Dan zegt die officier tegen Paulus, en dan hebben we het vanavond over wat heb je, hè? Wat heb je? Die officier zegt tegen Paulus, Paulus, waarom zou ik in jouw God geloven? Moet je luisteren, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik heb een heel groot huis, ik ben rijk, ik heb invloed en macht, ik kan gaan en staan waar ik wil, ik heb vrijheid, ik heb veel bereikt in het leven. Ik heb goede gezondheidszorg, ik heb genoeg te eten, maar jij, je hebt geen vrouw, je hebt geen kinderen. Je hebt geen geld, je hebt geen politieke macht. Vrienden kunnen je niet meer bereiken, want je zit in de gevangenis. Je bent alleen. Je hebt nog maar een heel kort leven, want straks ben je dood. Waarom zou ik in jouw God geloven? Wat is er aantrekkelijk aan het geloven in jouw God? Als ik naar jouw leven kijk en ik kijk naar mijn eigen leven. Die Romeinse officier zegt eigenlijk tegen Paulus, moet je luisteren Paulus, ik heb alles en jij hebt niks. Waarom zou ik me bekeren tot jouw God? En dan zegt Paulus het volgende tegen deze Romeinse officier. Dan zegt hij stelt hem een vraag. Heb je wel eens op een schip gezeten? Ja, zegt die officier. Zeker, ik heb op een schip gezeten. Zegt Paulus, stel je voor dat je, als je op dat schip zit, dat je bij het waterniveau kan komen. Dat je een beetje water met je handen omhoog gehaald uit de zee. Wat gebeurt er dan binnen 10, 15 seconden? Als je met 2 handen gebruikt om water te scheppen uit de zee, binnen 15 seconden hooguit is al dat water tussen je vingers door weggegleden. En dan zegt Paulus dit tegen deze officier. Wij zien ons leven op aarde zoals wij het nu kennen. Want kort daarvoor is zo'n hele groep christenen voor de leeuwen geworpen in de arena van Rome. Ook daarom zegt die officier, waarom zou ik in jouw God geloven? Jouw soortgenoten, jouw geloofsgenoten worden voor de leeuwen geworpen. Maar dan zegt Paulus dit, weet je, wij zien ons leven hier op aarde zoals wij het nu kennen, als dat kleine beetje water dat je uit de zee haalt. Maar wat, hoe dan ook, binnen 15 seconden door je vingers is weggeglipt. Wij leven niet voor het leven zoals wij het hier en nu kennen. Maar wij leven voor onze God, wij leven voor onze koning. Wij leven niet ten diepste voor onszelf en ons leven hier op aarde, maar wij leven voor de Heere God, voor zijn Zoon, Jezus, En zijn koninkrijk dat gaat komen. En dat kan je vergelijken met de zee. Met de oceaan. In hem hebben wij een oceaan van genade. Een oceaan van liefde gevonden. In hem hebben wij oneindig leven gevonden. Wij leven niet voor dat kleine beetje water. Maar wij leven voor de gever van dat kleine beetje water. En hij geeft ons niet alleen dat kleine beetje water. Hij geeft ons de hele oceaan. Daar leven wij voor. En daarom zijn we niet al te zeer onder de indruk van het feit dat wij voor de leeuwen worden geworpen. Of dat ik straks niet meer hier zal zijn in het leven zoals ik het nu ken. En die Romeinse officier, die zou ook heel snel dat kleine beetje water gaan verliezen. Met alles wat hij had. Dus als we de vraag stellen, wie van de twee was nou echt de rijke en wie was de armzalige? Dan is het antwoord duidelijk. Het was de Romeinse officier die alleen maar dat kleine beetje water had. En in dat kleine beetje water had hij zijn schatten en zijn glorie en zijn verdiensten en zijn rijkdommen. Maar ook voor hem gold dat hij het maar 15 seconden kon vasthouden. Maar die zee die kende hij niet. En de apostel Paulus die wist inderdaad dat hij het maar 15 seconden kon vasthouden. Maar hij kende wel de bron van alle leven. De schepper van hemel en aarde. De God die was en is en komen zal. En Jezus Christus zijn Zoon. Hij kende degene die van zichzelf heeft gezegd, ik ben het leven. En als je Jezus Christus kent, dan heb je alles. Dan heb je die zee van genade ontvangen. Dan heb je dat eindeloze leven gekregen in hem. Wat er ook gebeurt, hoe ziek je ook wordt. Hoe snel je ook gaat sterven, wat je ook overkomt. Het was Paulus, in de moeilijke omstandigheden waarin hij zich bevond, die de schatrijke was. Omdat hij afstand had genomen van alles wat hij had. En het was de officier die de armzalige was, omdat hij vast zat aan alles wat hij had. De zegen van het niets bezitten. En ik geloof dat deze boodschap, en het ontroert me eigenlijk als ik erover spreek, maar dat deze boodschap, als we hier gehoor aan geven, en ik zeg het ook tegen mezelf, dat die in 1 minuut, misschien wel sneller, ons in het licht kan brengen. Het licht waar we misschien al jaren naar verlangen. De vrijheid waar we al jaren naar verlangen. Dat de Heer eigenlijk tegen ons zegt, kom weg uit die schaduwlanden, kom weg uit die mistige, donkere landen waar je in hebt verkeerd. En kom tot het licht dat ik je wijs. In Christus, wat we met Paulus zeggen. De voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. En dat we met de verloren zoon zeggen, kom, ik zal opstaan en teruggaan naar het huis van mijn vader. Dat er vanavond mensen zijn die hier vandaan gaan en zeggen, om hem lief te hebben, om hem te eren en om hem te kennen. Dat is mijn leven. En ik wil niks en niemand anders aanbidden dan hem alleen. Dat is het wandelen in het licht. Halleluja. Amen. Laten we met elkaar dat lied zingen uit de opwekking. 223. Jezus, uw naam zij de hoogste eer in hemel, aard en lucht. En dan zingen we ook geen andere pleitgrond hebben wij niets. Maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij. Zullen we het zingen vanuit ons hart? We zingen alle coupletten en de refreinen en het refrein tot eer van onze Heer. Zullen we het samen zingen? We zullen de Heer danken in gebed. En daarna zullen we ons slotlied met elkaar zingen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, we danken u dat u vanavond aan de deur van ons hart staat. En dat u klopt. En dat u uw roepstem mogen horen. En dat we de deur voor u mogen open doen. En als wij de deur voor u openen, dat u binnenkomt en maaltijd met ons houdt. Dat we u weer mogen zien in uw heerlijkheid. En we willen u danken, Heer, dat u alles voor ons heeft volbracht. Het is genoeg wat u voor ons heeft gedaan. Het is u alleen, het is Jezus alleen. Dank u wel dat het niet afhangt van onze bijdrage, van onze gerechtigheid, van ons geloof, van onze ervaringen of bevinding. Dat niet afhangt van onze vroomheid of iets in onszelf. Maar dat u het ons schenkt, gratis en voor niks. Dat we het mogen ontvangen tot lof en eer van u. Dank u, Heer, dat we vaste grond mogen vinden in u. Dat we vaste grond onder de voeten hebben gevonden. U bent de rots van ons behoud. We zijn veilig in u, we zijn veilig in Jezus' handen. Veilig in Jezus' armen. Dank u wel dat niets ons ooit meer kan scheiden van uw liefde. Heer, we willen ons hart aan u geven vanavond. We willen ons leven aan u geven. En we bidden u dat er een heilig vuur mag branden in onze harten. Het vuur van uw aanwezigheid. Dat u zult zijn in het heiligdom van ons hart. En dat vuur van uw nabijheid, dat dat ons ook mag reinigen. Heer, we kunnen onszelf niet reinigen, we kunnen onszelf niet veranderen, we kunnen onszelf niet beter maken. Maar Heer, als u in ons woont, en als we echt een tempel zijn van de Heilige Geest, als we vervuld zijn van uw Heilige Geest, dan veranderen we wel. En daar willen we om bidden. Dat u ons wilt maken tot mensen van liefde, tot mannen en vrouwen die lief hebben. O Heer, we zien het leven van Paulus en we zien de verandering die heeft plaatsgevonden in zijn leven. En dan bidden we, Heer, dat dat bij ons ook zo mag zijn. Want we zijn uit hetzelfde hout gesneden en we bidden u dat dat bij veel meer mensen nog mag gebeuren. Dat ook deze bevrijdende en vrijmakende boodschap, dit evangelie van uw vrije, soevereine genade, dat dit evangelie steeds meer harten mag bereiken. Dat u de kerk in Nederland, dat u ook de kerk hier in Ouddorp en op dit eiland, in deze omgeving wilt zegenen met uzelf, Heer, en met uw nabijheid. En dat we met elkaar zullen zeggen de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Dank u voor deze avond, dank u voor dit samen zijn. Het is goed om hier te zijn, het is zo fijn om samen in uw heiligdom te zijn. Waar we mee zijn begonnen deze avond, om dicht bij u te zijn. En zegen ons als we deze plek verlaten. We danken u voor zoveel goedheid. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 57. Er komen stromen van zegen. Zullen we dat staande met elkaar zingen en dan zullen we de dienst afsluiten met de zegenbeden. Ik moet ook denken aan de zegen waarmee de priesters Aaron en de priesters het volk van Israël zegenden. En daar staat ook, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En wat ik zo mooi vind is, ja, als de Heere zijn aangezicht doet lichten, dan betekent dat dat hij straalt. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zeggen dat hij glimlacht over zijn volk. De Heere God glimlacht over ons, vanwege zijn genade over ons in Christus Jezus. We mogen hier vandaan gaan, wetende dat we mogen leven onder de glimlach van de Heere God over ons leven en over onszelf. Hij is blij met ons. We zijn trofeeën van zijn genade. We mogen altijd in zijn liefde leven. We mogen zo de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, die over ons glimlacht, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal totdat hij komt. En Jezus komt spoedig. Halleluja. Amen. Amen. Ik wens nog een fijne avond toe. God zegen.